Maar nu beginnen we bij het lezen van Johannes hoofdstuk 5, vers 9b. Dus ik neem een klein stukje van vers 9 mee. Omdat eigenlijk dat de brug is naar waar het heen gaat. De man wordt genezen en dan staat er één kort stukje van vers 9b. En dan staat dat. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem, die genezen was, het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Maar hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. En zij vroegen hem, wel wie is die mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie hij was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. En de man ging heen en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Tot zover de schriftlezing van Gods woord. Nou, we belanden hier eigenlijk op het punt. En daarom pakte ik vers 9b eigenlijk even mee. Het is een beetje een kantelpunt in het Johannes-evangelie. Omdat eigenlijk het voorafgaande tot nu toe heeft Jezus zich alleen maar moeten verantwoorden over zijn werkwijze, zijn manier van doen. Maar ze vroegen wie hij was, om het zo maar te zeggen. Vertel het, wie bent u? Maar nu komt er het punt dat Jezus als het ware langzaam maar zeker naar het centrum van de storm wordt geleid. En of daarin belandt, om het zo maar te zeggen. Ja? De leiders gaan vanaf dit punt naarstig op zoek om Jezus niet te bevragen, maar om hem te vervolgen. Dat lazen wij hier ook. Ja? Daarom probeerden ze hem te doden, of vers 16, daarom vervolgden de Joden Jezus. Dat is eigenlijk het keerpunt. Hebben we nog niet meegemaakt, maar nu gaan we daarheen. En je zou bijna denken dat het de Joodse leiders zijn die Jezus vervolgen. Dat zij als het ware hier de deur voor openzetten. Maar het is de Heer zelf die deze weg bewandelt. Die feitelijk een aanvaring aangaat met de traditie, zoals de titel van de preek ook is. Het is de Heer die feitelijk de Joodse leiders uit hun schuilplaats lokt. Hij legt als het ware lokaars voor hun neer, om hen zodat ze tot hem komen. Zodat zij de confrontatie met hem durven aangaan, als het ware. En waarom zeg ik dat? Omdat het namelijk vanuit menselijk oogpunt helemaal niet noodzakelijk was om deze man op Sabbat te genezen. Het was geen urgent sterven. Deze man lag niet op zijn stervensbed, om het zomaar eens te zeggen. Maar de Heer Jezus koos bewust de Sabbatdag, deze Sabbatdag, om deze man te genezen. Dat deed hij doelbewust. Er is niets in de Heer Jezus zijn leven wat toeval is, want hij deed de wil van de Vader. In elk facet was zijn leven volmaakt. En dit is eigenlijk wat je zo ziet, is dat de Heer Jezus bewust deze man op Sabbat geneest, om als het ware de Joodse leiders uit hun tent te lokken. Hij nodigt hun uit om hem te onderzoeken. Hij gaat de confrontatie aan. Hij schuwt het niet. Hij gaat de aanvaring aan met de tradities. En waar het hier om draait is juist dat sleutelvers, vers 9b, waar ik mee begonnen ben met lezen. En het was het Sabbat op die dag. Nou willen we dit een beetje kunnen begrijpen, waar de Joden vandaan komen en wat de Heer Jezus als het ware hier doet, moeten wij een beetje gaan nadenken en gaan begrijpen wat de Sabbat betekende en hoe de Joden dat zagen. En dat heeft niet alleen voordeel voor ons om deze tekst beter te begrijpen. En ook hoofdstuk 9, hè, waar nog iemand genezen wordt op een sabbat. Maar het heeft ook betrekking op ons. Het heeft ook toepassing op ons. En waarom? Want er zijn namelijk een aantal groepen christenen, althans die zich christenen noemen. En ik geloof ook dat er mensen bij zitten die oprecht bekeerd zijn. Ja, dus het is geen extremistisch geheel. Nee, ze geloven in het offer van de Heer Jezus Christus. Maar er zijn wat groepen, daar christenen, die menen dat wij als kinderen van de Heer in het nieuwe verbond, de kerk waar we nu in zitten, dat die ook op een sabbat moeten samenkomen. Die geloven dus dat het vierde gebod, waar we straks heen gaan, hè, dat zult u ook wel begrijpen, dat een morele plicht is voor elk mens. En zeker voor elke gelovige. Deze mensen worden ook wel sabbatisten genoemd. Nou, er is ook een andere groep die zegt, nou, in het Oude Testament was die sabbat op een zaterdag gegeven aan Israël. Maar in het Nieuwe Testament is het de zondag geworden. Dus de zondag is de christelijke sabbat. Ja, een kleine nuanceverschil. Maar nog steeds is er een toepassing naar de christenen. Dat de sabbat voor hun geldt. En als laatste zit er natuurlijk ook de groep die zegt van wel, Israël was, de Sabbat was direct voor Israël en de gemeente heeft de zondag. En die twee staan feitelijk los van elkaar, want de Sabbat heeft geen grote invloed op de christelijke zondag. De zondag was gewoon de opstandingsdag van de Heer Jezus. Nou, ik schets deze drie zo even en er zitten allerlei nuances tussenin. Maar heeft u een beetje een beeld waarom dit ook wel van toepassing is op ons? En op de vragen die we om ons heen zien of de wijze waarop wij in de praktijk van ons dagelijks leven te werk kunnen gaan. Nou, als eerste denk ik dat het dan belangrijk is dat we gaan begrijpen dat de Sabbat kundig gestart is. En u mag daarmee gaan naar Genesis hoofdstuk 2. Want de eerste aanwijzing vinden we eigenlijk van de Sabbat in Genesis hoofdstuk 2. En u proeft dat dit meer een inleidende studie is naar volgende week. Of naar, zoals ik normaal door een tekst heen ga. Vandaag sta ik wat langer stil bij de Sabbat. Omdat ik, net wat ik zei, ik vind het belangrijk om het te begrijpen waar we staan en wat we doen. Dus volgende week deel 2, en langer zal het niet worden. Want deel 2 gaan we letterlijk de tekst in. Dat is wel het plan. Maar vandaag zitten we dus in Genesis 2, waar we zien dat de Sabbat kundig gestart is. En dat vloeit voort uit de schepping. De zes dagen heeft God alles geschapen. Dan in Genesis 2 vers 3 en 4 vinden we het volgende. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Je zou kunnen zeggen, de schepping is gereed. God heeft in zes dagen van 24 uur de schepping gemaakt. Hij sprak en het was er. De zevende dag, de zesde dag sluit ook af, of de zevende sluit af met alles was zeer goed. Het was zeer goed. Een stempel erop van het was volmaakt en God rustte op die dag. Nou, hij stopte in principe met scheppen, zoals het hier ook genoemd wordt. Hij rustte van al zijn werk. Hij stopte met scheppen. En die zevende dag zette God daarmee apart. In deze tekst vinden we het woord Sabbat niet. Ja, maar wel het principe. Het principe van de zevende dag dat het een andere dag was. De dag waarop God rustte. Maar wat God hier ook vooral neerzet in het begin van de schepping. Is dat er een zevendaagse cyclus wordt neergelegd. Dat is Genesis. Genesis 1 en 2 is de schepping. En God legt eigenlijk een patroon neer van zeven op één volgende dagen. Ja, wij noemen dat een week, maar eigenlijk wordt daar een scheppingpatroon ingelegd. Het is niet zozeer een opdracht aan de mens, maar het installeren van een zevendaagse cyclus. En dat legt ook de basis, die zevendaagse cyclus, waar Israël verder mee gaat. Ja, het is een kundige start. Maar daaraan volgt een krachtig gebod. Want Israël krijgt de opdracht in Exodus hoofdstuk 20. En dan wordt er teruggerefereerd naar Genesis 2 en die scheppingsdagen. En dat wordt als volgt beschreven. Ja, Exodus 20 vers 8 tot 11. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde, de zee en al wat erin is. En hij rustte, wacht even, want in de 6e dag heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En dit is het 4e gebod. Zo in de rij van Exodus 20, waar de geboden gegeven worden. God boven alles. Geen afgodsbeeld van God maken. Zijn naam niet ijdel gebruiken. En dan hebben we gebod 4. Gedenk de Sabbatdag. De eerste 3 die waren gericht op God. En de laatste 6 zou je kunnen zeggen. Die zijn gericht op de mens. De onderlinge relaties naar de mens. Maar het 4e zit daar wat tussenin, als een min of meer een kantelmoment, een brug. En hier voor het eerst in de Bijbel wordt deze 7e dag de Sabbat genoemd. De Sabbat, een keerpunt in de geschiedenis. Voorheen was er een patroon van 7 dagen en nu wordt de 7e dag apart gezet voor Israël. Hij wordt apart gezet voor Israël. Het wordt een dag van rust, of beter gezegd een dag van niet werken. Gij zult geen enkel werk doen. Vers 10. Kunt u dat zien? Dan zult u geen enkel werk doen. Nou, als we dan verder lezen in Exodus, wordt dat eigenlijk niet heel erg ingevuld. Dus zelfs als we het hele Nieuwe Oude Testament doorkijken, dan vragen we ons wel eens af van, ja, maar wat wordt daar nu bedoeld? Wat is nu werken? Wat bedoelt de Heer daarmee in zijn gebod hier naar de Joden, naar de Israëlieten? Nou, en ik heb de Bijbelversen gegeven van een aantal facetten die we terugvinden. En dit is redelijk veel al, want veel meer is er niet terug te vinden over de Sabbat. Ja, als eerste in Exodus 35 vers 3, ze mochten geen vuur aansteken in huis. In Numeri 15, ja, vers 32 tot 36, lezen we dat ze geen hout mochten sprokkelen. In Exodus 16 staat beschreven dat ze geen manna mochten ophalen op Sabbat. Het was er ook niet, maar ze konden het ook. Ze mochten het niet halen. Ze mochten geen last dragen. Ze mochten de oogst niet binnenhalen, vinden we in Jeremia 13. En overtreders van het gebod moesten, volgens Exodus 35, ter dood gebracht worden. Nou, als je dat leest, dat overtreders ter dood gebracht moesten worden, dan zien we en proeven we ook een bepaalde ernst. Is niet? We proeven een bepaalde van dit is een ernstige zaak zoals God het in zijn woord beschrijft. Maar we vinden niet heel veel details hoe de Israëlieten dat nu hebben ingevuld. Het was in zekere zin redelijk open. Het was redelijk open. En ik heb mijzelf ook altijd wel wat verwonderd over die man die hout aan het sprokkelen is. En dat hij gestenigd wordt in Numeri hoofdstuk 15. U heeft de referenties bij, kunt u vinden. Of op de Sabbat, mag je geen eten koken dan? Mag je je huis niet verwarmen? Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, als wij het woordje werk gaan bekijken en hoe dat gebruikt wordt in deze contexten en hoe het refereert naar de Sabbat, dan lijkt het er veel meer naar te neigen dat met werken de Heer bedoelde de dagelijkse werk om een inkomen te vergaren. Ja? De dagelijkse arbeid om voedsel op de prank te krijgen. Om in ons levensonderhoud te voorzien, om het zo maar te zeggen. Of voor de Joden dan. Ja? 6 dagen zult gij werk doen. En de 7e niet. Zie, de 6 dagen zul je het inkomen moeten vergaren. Zul je hard moeten werken om in het zweet van ons aanschijns om een boterham te verdienen. Dat lijkt veel meer de tendens. Nou, even terug naar dat voorval van Numeri hoofdstuk 15. Want er zijn best wel wat aanwijzingen die ergens een clue geven. En wat lezen we namelijk in Numeri 15 vers 32, kunt u lezen, dat die man hout aan het sprokkelen is. En als we verder gaan, dan lezen we ook dat hij gedood moet worden. De Heer zegt, hij wordt in quarantaine geplaatst, ze vinden hem, hij wordt in quarantaine geplaatst. Mozes weet niet precies wat hij ermee moet doen. Hij vraagt de Heer zegt, hij moet gedood worden. Doen jullie allemaal. Breng hem buiten het kamp en stenigen. En dat is wat er gebeurt. En dan denk je, waar is dat nu op gebaseerd? Maar eigenlijk is het heel bijzonder, want als wij 2 Bijbelversen teruggaan, dus Numeri 15, en u mag daar rustig even heen gaan in uw Bijbel, Numeri hoofdstuk 15, vers 30, het eerste gedeelte, begint de Heer dit te omschrijven, over de Sabbat. Maar de persoon die iets met opgeheven hand doet. En dan vers 31a, het begin. Want hij heeft het woord van de Heere veracht en zijn gebod verbroken. In deze 2 versen voor het voorval van die man, die gestenigd wordt, omschrijft de Heer aan Mozes dat degene die moedwillig de Sabbat overtreedt, moet gestenigd worden. Die moet gedood worden. Die moet uit het volk uitgebannen worden. Met opgeheven hand naar de Heer. Dat is een rebellerend hart. Ja? Nou, daar staat er ook, want hij heeft het woord van de Heere veracht en zijn gebod verbroken. En dat is eigenlijk, je zou eigenlijk kunnen zien, dat is ook waar ik naar neig, en gelukkig ik niet als enige, dat die 2 versen daarvoor, 30 en 31, eigenlijk een omschrijving geven van een overtreder en wat ermee gedaan moet worden. En dat vers 32 tot 36 een voorbeeld is waar dit gebeurt. Deze man liep niet in onschuld, zoals we wel eens denken bij het lezen van het verhaal. In onschuld liep hij daar geen takken te verzamelen. Dit lijkt er veel meer op in de context dat dit een moedwillige daad was van hem om het gebod van God te verbreken. Hij balde zijn vuist naar God. En dat is eigenlijk, als dat het is, ik doe dat niet, ik ga mijn eigen weg. Ik ga aan het werk, om het zomaar te zeggen. En dat is eigenlijk waarom het een krachtig gebod is. Ja, een krachtig gebod was gegeven om het normale patroon van de 6 dagen te doorbreken. Een dag van rust. Een rust van niet een inkomen vergaren, niet zaken regelen, die mochten gestaakt worden. Ja, iedereen op rust, slaven, slavinnen, runderen, lezen we daarvoor, dieren, kregen allemaal een dag rust. En de mens, wat wordt ervan gezegd, die kon zich op de Heere richten. Maar hoe die dat moest doen, was een redelijk groot kader. Er zijn heel weinig specifieke voorbeelden in het Oude Testament of regels voor gegeven. Het was letterlijk een kader. Heel veel ruimte kregen ze eigenlijk wel. Nou, laat ik nog één ding naar voren halen. Een bepaald kernpunt die wel belangrijk is om ook te begrijpen. Met name ook voor ons. Want de Sabbat is namelijk heel specifiek gegeven aan Israël. Als wij Johannes hoofdstuk 6 lezen, dan plaatsen we hem in de context, maar ik ga er laten zien dat er heel snel toepassingen naar ons gemaakt kunnen worden. En die wil ik gewoon eens even belichten, want een van de kernpunten die we goed moeten begrijpen is dat, en u mag naar Exodus hoofdstuk 31 gaan, vers 12 en 13. Dit is het moment, Exodus 31, waar de Heer eigenlijk een afronding maakt of dat de tijd die Mozes op de berg Sinaï besteed heeft ten einde komt. En de Heer geeft eigenlijk een kleine opsomming van een laatste paar dingen om de essentie van het geheel op zijn hart te drukken wat belangrijk is. Voordat Mozes teruggaat met de hele wet die hij ontvangen heeft. Een soort afscheidsreden van de Heer, van zijn tijd op de berg Sinaï. Dat is eigenlijk zo hoofdstuk 31. En dan belanden we bij vers 12 en 13 en dan lezen we het volgende. En verder zei de Heere tegen Mozes, u dan. Spreek tot de Israëlieten en zeg, u moet zeker mijn sabbatten in acht nemen, want dit is een teken tussen mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Heel specifiek zegt de Heer van, Mozes vertelt dit aan het volk. De sabbat is een teken. Nou, daar heb ik al bij stilgestaan de vorige keren. Het verwijst dus naar iets. De Sabbat staat niet op zichzelf. De Sabbat verwijst dus naar het verbond dat God maakte met Israël. Het verbond van Mozes. Het verbond op de berg Sinaï. Dat lezen we nog een keer in vers 16 en 17. Laat de Israëlieten dan de Sabbat in acht nemen. Door de Sabbat te houden. Al hun generaties door als een eeuwig verbond. Het zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. Een altoosdurend teken. Zie, en daarmee is de Sabbat eigenlijk een teken tussen Gods verbond met Israël. Het verbond dat hij via Mozes gaf aan zijn verkoren volk op aarde. En de wijze waarop eigenlijk Israël dus met de Sabbaten omging, toonde hun loyaliteit als het ware aan het verbond. Dus de Sabbaten waren min of meer een toets. En misschien even een kleine aanvulling, als u het net las in vers 13, dan staat er ook Sabbaten. Ik sta er niet helemaal bij stil, ik richt mij volledig op de Sabbat, de zaterdag, zoals wij die kennen, de zevende dag. Maar Sabbaten, er waren natuurlijk ook hoogtijfeestdagen, die werden ook Sabbats genoemd. Of we hebben die zevenjarige cyclus, dat werd ook een Sabbatsjaar genoemd. Of, weet u wel, dus het is een breder perspectief, vandaar het meervoud daar. Maar ik richt mij met name, zoals ook in vers 16 staat, laat de Israëlieten dan de Sabbat in acht nemen. Want de Sabbat is feitelijk werd de test. Was eigenlijk de test. Waar de Heere kon zeggen van, als ik naar jullie Sabbat kijk, dan weet ik hoe ernstig jullie het verbond nemen dat ik met jullie sluit. Als ik naar de Sabbat kijk en hoe jullie daarmee omgaan, dan zie ik jullie toewijding aan mij. Of kan ik de toewijding lezen? En ja, wat ik al zei, de Sabbat wordt min of meer een test. Als het volk in ballingschap gaat, dan gaan ze ook 70 jaar omdat de Sabbatsrust van het land niet gegeven was. Zie, het is wel weer verbonden aan de Sabbaten die ze moesten naleven. Nou, dat we hier even bij stilstaan, is denk ik belangrijk, want het is een kernpunt dat de Sabbat specifiek voor Israël was. Ik hoop ook dat dit u helpt in uw denken. Dat er heel weinig regels waren. Dat het een dag was die was blijmoedig en vrijmoedig voor de Israëlieten. Om het met een kader aan de Heer te wijden. Maar dat het ook heel specifiek aan Israël gegeven was. Het was een verbond. Het was een teken van het verbond via Mozes met Israël gesloten werd. Nou, hier zit een hele belangrijke toepassing in naar ons. Vandaar ik hier even parkeer. Onze toepassing hiervoor is zo duidelijk. Want de Sabbat is dus verbonden met de wet van Mozes. Die is afgedaan met het nieuwe verbond die wij volgende week hopen te vieren met het avondmaal. Wij zitten in het nieuwe verbond. Wij zitten niet verbonden met het verbond van Mozes. Zie, de Sabbat is verbonden met het verbond van Mozes. Is niet verbonden met het nieuwe verbond van de kerk. En dat is een belangrijk punt. Want elk kerkgenootschap of elke theologie die onderwijst dat de gelovigen in de Heer, op welke wijze dan ook, in wat voor gradatie ook, zich moet houden aan de wet van de Sabbat uit het Oude Testament, onderwijst eigenlijk dat wij, de kerk, het nieuwe Israël zijn. Dat is het volk van Israël heeft afgedaan en dat de gelovigen in de Heer het nieuwe Israël is. Dat de wet van Mozes een toepassing heeft, en ik bedoel dat de wet van Mozes direct toegepast wordt en van toepassing is en direct spreekt tot de gelovigen van vandaag aan de dag. En feitelijk wat je doet is feitelijk het verbond van Mozes en het nieuwe verbond voeg je samen. Hoe kunnen we dat anders formuleren? Wet en genade worden gemixt. De Sabbatswetten en het evangelie worden gemixt. Nou, dit heb je verschillende vormen en gradaties. En ik zal u zeggen, het maakt mij niet uit hoe rijk de genade van het evangelie ook benoemd wordt en beschreven wordt. Als er de wetten uit het Oude Testament van de Sabbat bijgevoegd worden, dan is dat een schaduw over het evangelie. Dan werpt dat een schaduw over de genade die de Heer Jezus verworven heeft. Luister goed, gelovigen vandaag aan de dag zijn niet gebonden om op de Sabbat samen te komen. En de Sabbat, of nee, ik moet het anders zeggen, de zondag is niet de christelijke Sabbat. Begrijpt u die twee? Ja? Wij komen niet op de Sabbat samen. En het is ook niet dat wij als nieuwtestamentische gelovigen nu een christelijke Sabbat hebben op de opstandingsdag van de Heer. Dat is het niet. Wij komen samen op de opstandingsdag van de Heer. Maar dat halen wij uit het Nieuwe Testament. Dat heeft niks uit het Oude Testament mee te maken. Zeker niet uit het vierde gebod. Maar het is wel nuttig. En we kunnen er toepassing uit maken. Als u nu denkt, en misschien zijn er onder u die zeggen van, dat betekent dat er niets uit de wet voor ons geldt. Nee, de toepassing kunnen we eruit halen. Maar de directe opdrachten om uit te voeren gelden niet voor ons. Kom daar zo op terug. Ik zal twee toepassingen maken, maar ik wil eigenlijk nog dit zeggen. Misschien ook wel een belangrijk punt in het geheel van de Sabbat en hoe dat tegenwoordig om ons heen wordt benoemd en genoemd en hoe we dat kunnen lezen met alle diepe respect. En dat is misschien ook een belangrijk punt om dat straks ook nog te benaderen. Ik heb daar geen Bijbelverse voor neergelegd, maar ik ga zo even een opzoeken die mij nu te binnen schiet. Maar de 10 geboden zien wij nog wel eens als 10 morele opdrachten. Opdrachten die we allemaal moeten vervullen. Ja, waarvan degene die ik net benoemde over de sabbatisten ook zeggen van, ja, maar je moet op de sabbat samenkomen, want het is een universeel principe die voor iedereen geldt. En wie dat niet doet, overtreedt Gods morele wet. Nou, dat moet ik even doordenken. Want een morele wet of een morele, moreel wil zeggen dat het voor iedereen geldt, overal en altijd. Ja? Iedereen die ooit gelooft, moet dit naleven. Nou, dat is heel eenvoudig te toetsen. Want we pakken de 10 geboden en zeggen, gij zult niet doodslaan. Gij zult niet stelen. Waar we ook zijn, wat voor dag het ook is, welk land we ook wonen, dit morele gebod blijft bestaan. Wij kunnen naar Mars vliegen. We kunnen in een of andere space shuttle of in een ISS zitten, buiten de dampkring. Het gebod geldt nog steeds. Zonder enige aanpassing, zonder enige twijfel. Het is een moreel gebod. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Voelt u? Ja? Maar denk nu eens aan het vierde gebod, de Sabbat. Ja, misschien nog dat ik kan zeggen van, de morele wet kun je niet wegvluchten. Kun je niet ontvluchten en kun je niet ontduiken. Ja? Maar denk dus aan het vierde gebod. De Sabbat moet je onderhouden. Nou, dan kunnen we zeggen, hier is het wel van toepassing waar we wonen. Welke dag het is. En welk land we wonen. Want de vraag is, waar beginnen we met de tijdzone? Of hoe laat begint de Sabbat? Welke dag is het? Vanaf welke plaats gaan we rekenen dat de Sabbat begint? Waar de zon opkomt. Maar hoe laat komt die op? Zie, wij hebben tijdzones gemaakt om te zeggen, ja, dat is wel makkelijk, want anders dan moeten we constant leven we 5 minuten en 10 minuten verder van, bij wijze van spreken, van hier tot aan Aken hebben we al een tijdsverschil, wat als de zon opkomt. Aken komt die eerder op dan hier. En in Engeland komt die later op dan hier. Als ik het juist heb, hè. Als ik in mijn gedachten, ik doe het even uit mijn hoofd, maar ik dacht het wel. Want als we te laat zijn, elke seconde brengt ons in gevaar dat wij schuldig zijn. Voelt u dat? Dus het maakt wel degelijk uit waar we zijn, hoe laat het is, wat voor dag het is en in wat voor tijdzone we leven. Maar nu nog het probleem, als je nu boven de Poolcirkel leeft en de zon komt niet op. Op dit moment komt de zon daar niet op. Dat duurt nog even voordat ze de zon weer zien. Zie, en dan voel je al van, dat wordt lastig. En dat is ook de reden waarom God het aan één volk gegeven heeft, die op één locatie woont, waar je kan zeggen, dit is de dag voor hun allen. Het was in het algemeen voor iedereen gelijk. Zie, en daarmee kun je ook voelen dat de morele wet, Dat het vierde gebod niet in een morele wet past, maar veel meer in een ceremoniële wet. Want het is onmogelijk Nee, ik kan het zeggen, het is mogelijk om het te ontvluchten. Wie in een vliegtuig stapt, kan eigenlijk voor de Sabbat aan blijven vliegen en nooit de Sabbat vieren, als het ware, als we het zo gaan bezien. En daarom kan ik zeggen, het is geen moreel gebod. Er is geen moreel gebod. Heeft de toepassing op ons? Tuurlijk. In 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en al wat erin is. Op de zondag kunnen wij God eren als schepper, net zo goed als de Joden dat deden. In Deuteronomium, dat is trouwens interessant, want als je gaat naar de Deuteronomium, de opsomming in Deuteronomium hoofdstuk 5 van de 10 geboden voor Israël, als ze het land ingaan, dan komt daar een regel bij. En dit is de regel die bijgevoegd wordt in Deuteronomium 5, 15. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een krachtige of een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Israël hield de Sabbat toen ze het land ingingen met de gedachte van wij zijn uit het land Egypte verlost, we zijn uit de slavernij verlost. Heeft dat toepassing voor u en mij? Ik denk het wel. De opstandingsdag van de Heer Jezus is onze bevrijding geworden. Zijn kruisdood, een opstanding op de zondag, op de eerste dag van de week, is het meest krachtige declaratie van onze verlossing. Een kernpunt getoond. Ik hoop dat het u helpt in het doordenken van de Sabbat. Dat het voor Israël was, dat het geen morele opdracht was voor een universeel principe voor alle mensen, voor alle tijden. Maar in zekere zin, zo vatten de Israëlieten het niet op. En ik heb dat genoemd kwaad geschied. U ziet er geen Bijbelversen bij staan. Omdat ik eigenlijk op dit punt gewoon eens stil wil staan. Hoe dat nu in Israël gegaan is. Wat hebben zij ermee gedaan met deze opdracht? Dus we gaan terug naar de Israëlieten. Nou, wat ik al zei, de Sabbatswetten zijn veel ruimer dan wij vaak denken. Er zijn heel weinig voorvallen gegeven. Ja, de nadruk ligt op werk. Daar moet je van rusten. Het gaf feitelijk bewegingsruimte om in verschillende omstandigheden, of ze nu in het woestijn waren of in het beloofde land, in noord of zuid, wat voor positie de mensen ook waren, in wat voor gezindheid of omstandigheden, ze hadden de mogelijkheid om dit toe te passen. Omdat er ruimte gegeven waren. Maar als er zo'n kader gegeven wordt, dan brengt het altijd onzekerheid bij de mens. Doen we het wel goed? Nemen we niet te veel vrijheid? Kent u dat? Ik denk het wel. Als we niet mogen werken, wat is dan werk en wat is niet? Wat is het niet? Nou, er zijn twee reacties in de extreme. Ja? Als je dit zo ziet bij zo'n opdracht van je hebt een kader en daar mag je in wandelen. De eerste personen die bevriezen, die gaan niks doen. Die worden passief, omdat ze bang zijn ook maar één gebod te overtreden. Die sluiten zich in, doen de deuren dicht, hebben geen contact, sluiten zich helemaal compleet af. Als je bij wijze van spreken wil groeten, zeggen ze niks terug. Die zie je op de Sabbat niet buiten. Misschien wel op de zondag, als u ze kent. De ander gaat precies de andere kant op. Die gaat zichzelf een wet maken. Die gaat zoeken naar manieren, wat is nu dan werk? Hoe definiëren we dat? Hoe kunnen we dat verwoorden? Om als het ware het meetbaar te maken, om het kader af te tikken. Om de box, de ruimte die God geeft, om daar een zelfstandige wet voor te maken, zodat ze zich ja, als het ware veilig voelen. Maar misschien een aanvulling, er is een derde. Wandelen in geloof. Belangrijk principe. Beide van deze principes die ik hier geef, is niet wandelen in geloof. Dit is wandelen uit angst en wandelen en dat uit zich in het bevriezen en dat uit zich in wetten, zelfstandige wetten gaan ontwikkelen. Om te definiëren wat nu geoorloofd is en wat niet. De Heer vraagt van ons dat wij wandelen in geloof. Wel, terug naar Israël. Wel, als je doorheen het Oude Testament gaat, en dat zei ik al, er is heel weinig inzicht. Als u door het Oude Testament leest, hoe de Israëlieten de Sabbat invulden. Dat zou voor ons verrassend geweest zijn. Hoe deden ze dat? daar lezen we ontzettend weinig over. We lezen net die excessen. Die man die wordt betrapt als het ware bij het sprokkelen van. Ja? Er staat dat in Nehemia dat ze als het ware de oogst van het land binnenbrachten op de Sabbat. Maar hier bij de Heer Jezus bijvoorbeeld lezen we bij deze genezing dat er een massa mensen aanwezig was. Nou, daar zullen zieken bij geweest zijn, maar de kans is ook groot dat er best wel veel meer mensen aanwezig waren, omdat het Sabbat was. Een rustdag. Maar wat ze nu precies deden, vinden we niet. Maar het bijzondere is, als we dan van het Oude Testament, waar we zo weinig vinden, het Nieuwe Testament ingaan, en we beginnen gewoon te lezen in Matteüs, dan komen we in één keer allerlei wetten en regels tegen. We worden in één keer geconfronteerd met regels van de Sabbat, hoe de Joden die gereguleerd hadden en te beschermen. En je kan echt zeggen ook, in de tijd van de Heer Jezus waren deze wetten en regels diep geworteld in het leven van elke Israëliet. Elke Israëliet. Dit was verweven met de dagelijkse praktijk van Joods zijn. En dat was eigenlijk wat er gebeurd was. In die periode tussen, je zou kunnen zeggen, het Oude Testament en het Nieuwe, en nog een stuk, zelfs wat verder in het Nieuwe Testament, werden die mondelinge regels werden steeds meer op schrift vastgelegd. En op een gegeven moment hadden ze 39 categorieën, 39 facetten, die allemaal betrekking hadden op de Sabbat, en dan gingen ze omschrijven wat wel en wat niet mocht. Om het dagelijkse leven van de Sabbat als het ware te reguleren en te bepalen wat nu werk was en wat nu niet geen werk was. Denk maar bijvoorbeeld aan het, in Matteüs hoofdstuk 12 komen we dat tegen, in agrarische zin. Ja, dus de agrarische facet. De Heer Jezus loopt te wandelen door de graanvelden op de Sabbat en is hongerig en zijn discipelen met hem. En wat doen ze? Ze plukken de aren en wrijven die in hun handen, blazen het kaf weg en steken de het graan in hun mond, de korrels, als voedsel. En wat zeggen die Joden? Dat mag niet, want dit is oogsten. Ze hadden dus gedefinieerd van, ja, wat is nu oogsten, wat is werk? Ja, dat is op Sabbat, is dat de aren afhalen en het fijnmalen, of de kaf eraf halen en wegblazen, dat is oogsten. Zo hadden ze dat gedefinieerd. Of als je een stoel over de grond sleepte en het liet een spoor achter in de grond, dan was je grondbewerking aan het doen, dan was je feitelijk aan het ploegen. Of als iemand die liep te wandelen, of wat voor reden dan ook iets, een vliegje in zijn mond kreeg en die uit wou spugen, dan moest je oppassen dat als je op de grond spuugde en het duwde een beetje grond aan de kant of stof, dan deed jij een grondbewerking. Het was veiliger om op een steen te spugen. Dan spatte dat uiteen en dan was dat klaar. Dan deed je niet een grondbewerking. Voelt u de details waarmee ze te werk gingen? Of wat denken we aan industrie? Nijverheid. Ja? Je mocht geen last dragen. Jeremia hoofdstuk 17 staat dat. Ja, daar hadden ze zo uitgevogeld. Je mocht geen zakdoek dragen. Maar je mocht het wel als accessoire aan je lichaam binden. Dat het als een accessoire meegedragen werd. Maar je mocht het niet in je hand dragen. Want ze hadden namelijk bepaald dat je niet meer mocht tillen als het gewicht van een gedroogde vijg. Nou, dat is niet zoveel. Dat begrijpt u ook wel. Je mocht niet meer drinken naar iemand brengen dan wat hij in één keer kon drinken. En dat bedoel ik niet in één keer kloek, kloek, kloek. In één slok kon drinken. En als je een brief ging schrijven op de Sabbat, dan mocht je niet meer inkt aan je punt doen van het riet wat ze in die tijd hadden. En dan mocht je maar twee letters schrijven. Je mocht niet meer inkt aan je pensel doen of aan het riet dan voor twee letters. Anders was je, dan droeg je een last. Voelt u dat hier een haarsplitterij gaande is? Bijvoorbeeld recreatie, een ander gebied. Kinderen mochten niet in de boom klimmen. Kinderen mochten niet zwemmen. Als je iets met één hand in de lucht gooide, mocht je het niet met de andere opvangen, want dan had je een last verplaatst en gedragen. Of wat denken we van sociaal? Gewoon een wandeling maken. Als u en ik denken dat we in quarantaine zitten, op de Sabbat mocht je maar 1000, en ik meen dat rond de 1000 meter was, mocht je lopen. Maar als je nu de dag ervoor op die plaats eten had gebracht en eten had voorzien en je wandelde daarheen tot bij je eten, dan werd dat gezien als een verlengstuk van je eigen woonst. Ja, van je eigen woning. En dan kon je dus inderdaad nog 1000 meter verder. En als je daar weer eten had liggen, dan kon je weer daar. Dus feitelijk, theoretisch kon je op de Sabbat het hele land doorreizen als je je planning maar gemaakt had. En misschien in sociaal opzicht iemand wat ja, eigenlijk erger was, dat was een zieke. Je mocht een zieke alleen verzorgen om in leven te blijven. Dat is lastig te bepalen. Hè? Maar als er namelijk meer zorg verleend werd dan het in leven houden, dan werd dat gezien als een bevordering van het herstel. En dat bevorderend zaken die het herstel bevorderden, dat was werk. Kun je dat voorstellen? Ja, we kunnen dat ons voorstellen. Want dit is wat een kader doet. Dit is wat wetticisme doet. Dat wil veiligheid en dat gaat alles indammen met wetten. Maar moet je eens nagaan, wat een last om te dragen als je een zieke hebt. Om te bepalen of dit stervende is of niet. En wat verzorgend is en wat niet. En hoeveel medicatie en voedsel en behandeling je mocht toedienen. Om te bepalen of die persoon niet stervende was of dat het naar de verzorgende kant ging. Hier begint het toch echt wel, ja, je zou kunnen zeggen, tastbaar en merkbaar te worden. Of wat denken we van het volgende? Je mocht geen vuur aanmaken, hadden we gelezen. Maar de vraag is waarvoor? Maar ze hadden ook bepaald, je mag geen vuur doven. Dat is lastig als je je stad wil verdedigen. En er worden vuurpijlen ingeschoten of er vliegt iets in brand. Ze mochten het niet blussen. Een soldaat. Een soldaat mocht zijn kleding wel dragen, maar mocht zijn zwaard niet dragen, zijn schild niet dragen en zijn boog niet dragen. En alle andere wapens of attributen waar hij zich mee kon verdedigen, mocht hij niet gebruiken. Nou, dit was een van de punten die heeft Israël duizenden levens gekost in die periode tussen het einde van het Oude Testament en het begin van het Nieuwe. Nou, dat was ongeveer 70 voor Christus dat de Romeinse generaal Pompey een schans bouwde tegen Jeruzalem aan, maar dat deed hij op de Sabbat. Hij kon ongestoord op Sabbat aan het werk gaan. Niemand die een pijl schoot, niemand die het verdedigde, niemand die hem in de weg stond. Niet vreemd ook dat hij een Sabbat verkoos om de stad in te gaan. En als we dan lezen dat hij ruim 10.000 mensen heeft afgeslacht, omdat hij geen weerstand wilde bieden. De Israëlieten verdedigden zich niet omdat het Sabbat was. En je zou letterlijk kunnen zeggen met gevaar voor eigen leven om de menselijke tradities maar niet te overtreden. En hier kun je heel duidelijk zien, ik heb het Bijbelvers er niet bijgegeven, maar als u dat leest in Matteüs 15 vers 6, waar de Heer Jezus ook zegt, ze beroven Gods woord van zijn kracht. Dat is feitelijk wat de menselijke regels doen. Ze beroven Gods woord van zijn kracht. Want de scheidslijn tussen Gods woord en menselijke tradities vervagen. Nee, sterker nog, ze worden op één hoop gegooid en alles wordt bijgezegd, dit zegt de Heer. Terwijl God heel weinig in zijn woord gezegd heeft over de Sabbat. Ik wil dan naar het laatste stukje nog even teruggaan naar het Johannes-evangelie, waar we vanochtend een klein begin maken. Volgende week hoop ik daar wat mee verder te gaan. Over wat het ook veroorzaakt. En dat is een kwellend geweten. Terug naar Johannes hoofdstuk 5 en dan gaan we even naar vers 10. We hebben gezien, en ik heb er zomaar een aantal opgenoemd, het waren een massa aan regels, duizenden regels voor de Sabbat. En dat plaatste een juk op de mensen die niet te dragen was. Het waren haarkloverij over de kleinste ritualiteiten. Details, geen detail werd over het hoofd gezien, om het zo maar te zeggen. En wat ik net al zei, die werden gelijkgesteld met Gods woord en ze kwamen zelfs hoger te staan dan Gods woord. Het werd een kwelling voor de mens. Ik bedoel, je zal maar bij het ziekbed van iemand zitten, van een geliefde, en je mag hem alleen maar in leven houden. Wat een kwelling voor ons geweten moet dat geweest zijn. Wat een oneer naar het schepsel Gods. Onterend naar onze Heer. Zie, en dat is eigenlijk wat, wat dit ook veroorzaakt. Dat je op een gegeven moment, en dat zie je bij de Joden ook, dat het een constante innerlijke kwelling is en moet geweest zijn van het geweten, de tijd van de Heer Jezus. Onder de tirannie van menselijke tradities, waar je het nooit goed doet. Kent u dat? Elke regel die wij verzinnen en onszelf opleggen of opgelegd krijgen, geeft onrust. Kan uiteindelijk een juk worden. En dit vinden we ook in Johannes hoofdstuk 5 vers 10. En wat lezen we daar? Die Joden, de leiders dus, die zeiden tegen die man die genezen was, het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. En wat ze eigenlijk doen, en dat is wat ik hier ook genoemd met kwellend geweten, ze binden deze man vast aan hun regels. Deze man was nota bene net genezen van 38 jaar ziekbed. En wat doen ze? Ze verlammen hem opnieuw in zijn geweten. Gezond geworden en ze gooien hem gelijk een schuldcomplex op zijn schouders. Wat jij doet is ongeoorloofd. Ze kreupelen als het ware direct zijn geweten. Plaatsen een onnodige schuldenlast op zijn schouders. Nee. Dit is een van de belangrijkste punten die we moeten leren en doorgronden. En ik spreek er wel eens vaker over. Want de vraag is, waarin klaagt uw geweten zich aan? Is daar een Bijbelse grond voor of is dat een menselijke regel die u overtreedt? Of een persoonlijke regel die u zelf oplegt? Of die anderen u opleggen? Zie, uw geweten die zegt dat u schuldig bent of dat u niet schuldig bent. En dat krijgen wij vaak een schuldgevoel. Schuldgevoel maakt u niet schuldig. De vraag is, bent u schuldig? Bent u schuldig voor het woord van God? Bent u schuldig naar God? Overtreedt u een van zijn geboden? Wel, het bijzondere is, daar is altijd vergeving bij de Heer. Ons geweten kent niks, geen genade en weet niks van vergeving. Die blijft ons af aanklagen. Dus moeten wij ons geweten informeren dat wij, na berouw en inkeer getoond te hebben, onze zonden belijden bij de Heer, dat wij ook vergeving mogen ontvangen als we daarom vragen. En dan zijn we gereinigd. Dan zijn we gereinigd. En waarom zeg ik dat? Omdat deze man namelijk ook een opdracht gekregen had van de Heer Jezus zelf. De Joden zeggen tegen hem, ho, stop, jij mag dat niet tillen. Maar wat had de Heer Jezus gezegd? Neem uw matras op en ga lopen. Als de Heer het zegt, is het goed. Dat is een makkelijk principe, is het niet? Als de Heer het zegt, is het altijd goed. Jezus opent als het ware de ruimte van wat op het Sabbat mocht. En gaat hij direct de confrontatie aan met die mannen die het geweten aanklagen van deze man. Als de Heer het zegt, is het goed. Wat anderen ook denken of zeggen. Als laatste zou ik willen stilstaan bij, ook uit dit vers, is een kwijnende compassie. Zie, wetticisme neemt niet alleen de vreugde weg, het brengt ook geen compassie. Het weerhoudt compassie. Daar waar de regels en de wetten leven, dit moet, zo moet je dit moet je doen, dat moet je doen, zo moet je je gedragen, dit moet je zeggen, is geen compassie. Daar is geen vreugde. Absoluut niet. Deze Joden zijn niet eens blij dat deze man genezen is. 38 jaar is hij verlamd geweest. Dat laten we wel wezen. Wat was het passend geweest als ze hem gefeliciteerd hadden. Als ze hem daarin bemoedigd hadden. Als ze hem daarin bevestigd hadden. Als ze met hem vreugde hadden gevierd. Geen enkele compassie. Geen enkele vreugde. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Zie, daar waar wetticisme regeert, is altijd de zoektocht gaande op zoek naar fouten. Daar wordt een microscoop gebruikt. Daar wordt een looplamp gebruikt. Daar wordt een pitslamp gebruikt om in te zoomen op dat wat fout gaat en daar wordt op ingehakt. Compassie?
Nee. Geen enkele.
Vreugde?
Dat vertrekt. Zie, daar waar wetticisme regeert, vlucht vreugde weg. En waar wetticisme regeert, vertrekt compassie. En waarom zeg ik dit? Wie vertrok hier? In de massa was het de Heer die vertrok. Ja, ja, hij gaat de confrontatie aan met die Joden. Dat ontvlucht hij niet. Zie, daar waar wetticisme regeert, dat zijn de mensen die constant spreken over gehoorzaamheid. Die komen vanuit de gedachte van gehoorzaamheid. Terwijl de Heer vraagt, heb mij lief boven alles. Wetticisme gelooft dat wij bij onze eigen kracht in gehoorzaamheid ons kunnen opwerken naar Christus. En als er niet genoeg wetten zijn en niet genoeg maatstaven, dan vinden we er wel een paar. Dan verzinnen we ze wel. Terwijl een ieder die zegt, mag ik groeien in de liefde voor de Heer, want dan komt die gehoorzaamheid vanzelf wel. Wordt getrokken. Gaat zich verlustigen. Vindt vreugde. Vindt compassie. Geeft vreugde. En geeft compassie. En de Heere Jezus geneest deze man uit compassie. Uit compassie. Wilt u gezond worden? En hij geneest hem. Sta op. Neem een matras. En ga lopen. En de Heer Jezus gaat bewust de confrontatie aan met de traditie. Met de Joden. Met hen die de Sabbat een wettische dag hadden gemaakt. Een dag zonder vreugde. Zonder plezier. Zonder de Heer, zou ik zeggen. De Heer Jezus plaatst feitelijk de Sabbat weer in het juiste perspectief. De Sabbat is niet gemaakt om de mens in te kapselen. Nee, de Sabbat is gegeven voor de mens om uit te rusten, om de mens te dienen. En waarom zeg ik dit? Markus hoofdstuk 2 vers 27. Dat is dat Jezus die aren plukt in het veld en... En Markus zegt daar het volgende, schrijft hij erbij. Maar dit zijn de woorden van de Heer. En de Heer zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens. De Sabbat is er voor de mens. De Sabbat is er om de mens te dienen. En niet de mens ter wille van de Sabbat. De mens is niet gemaakt om de Sabbat te dienen. Wat een mooi principe. Wat een ruimte geeft de Heer hier aan de Joden in zijn tijd. Weet u dat de werkelijke vrijheid is alleen te vinden in het woord van God. Als we die juist doorgronden. Als we die juist interpreteren. Als we die juist toepassen. En weten wat voor ons geldt en wat niet. En de waarachtige vrijheid is alleen te vinden in Jezus Christus. En de ware rust is alleen te vinden in de genade van het evangelie. En ik zou zeggen, mag dat onze dagelijkse rust worden. Elk moment van elke dag, waar we ook zijn. Dat is een universeel principe. Vader, ik dank u. Ik dank u voor uw woord, Heer. Wat een rijkheid om dat zo eens te zien, Heer, over de Sabbat. En Heer, hoe u ook ruimte gaf aan de Israëlieten. Heer, waar ook vanaf het begin een grote ruimte gegeven was, hoe ze dat in konden vullen. Ja, u had een duidelijk kader gegeven, dat wat we ook wel een beetje begrijpen, Heer, dat de nadruk op, gij zult niet werken, gij zult geen werk verrichten en alles wat vrijgegeven wordt van slaaf en slavin, en Heer, dan draait het om het dagelijkse leven, om een dagelijks inkomen te vergaren, om de dagelijkse zaken draaiende te houden en geld te verdienen. Heer, we horen u ook spreken over als u in verweer gaat, van als er een schaap of een rund in het put valt, wie haalt hem er niet uit? Of als een rund dorst heeft, wie leidt hem niet naar de waterbak op een sabbat? Heer, de compassie bij u is daar nog steeds te vinden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo de wet vervuld heeft. Dat wij niet meer onder die wet van de sabbat vallen. Maar dat wij in het nieuwe verbond, Heer Jezus, onder uw heerschappij vallen. U bent de Heer van de sabbat. Bij u is werkelijk rust te vinden. U bent, als ik het zo mag zeggen, Heer, onze sabbatsrust. Heer, dank u wel. Heer, en dan wil ik ook zo bidden, Heer, in onze harten, werk in ons, laat ons zien, Heer, waar wij vasthouden aan menselijke regels, waar wij vasthouden, Heer, aan eigenlijk wat persoonlijke voorkeuren zijn, Heer, die we krampachtig vasthouden, omdat we daarin menen een stuk zekerheid van ons behoud te vinden. Of dat we daarin menen u te kunnen behagen. Leer ons te wandelen in geloof. In u, Heer Jezus. Geleid door uw geest. Bekrachtigd vanuit het Nieuwe Testament. Met de opdrachten die daar gegeven zijn om de wet van Christus te vervullen. U lief te hebben boven alles, Heer. En onze naaste als onszelf. Op elke dag van de week. Heer, want u zegt ook, en dat, misschien dat ik dit kan bijvoegen, Heer, wat me nu te binnen schiet. Heer, dat we ook elkaar, en ook degene die ik besproken heb, Heer, die anders denken over de Sabbat, dat wij die in ere houden. Want Paulus geeft ook in Romeinen hoofdstuk 14 de opdracht, Heer, dat een ieder mag een dag in ere houden als hij dat doet voor u. Heer, als de mensen zijn die de Sabbat in ere houden en menen u daarmee te eren en kinderen zijn van u, Heer Jezus, mogen wij hun ook bevestigen dat ze daarbij mogen blijven. Als zij menen dat dat moet. Als er zij die menen dat de Sabbat, dat wij nu de zondag de christelijke Sabbat is, Heer, mogen wij hun daar ook in bevestigen en zeggen, als dat uw overtuiging is, blijf daarbij. Maar Heer, als wij, en dat is wat ik in uw woord zie, Heer, ook overtuigd ben dat wij ons niet meer hoeven houden aan een bepaalde dag, op een bepaalde wijze. Dan is er een mooi principe, Heer, dat de zondag de opstandingsdag is van onze Heer Jezus Christus. En we het principe vinden dat de gemeente ook samenkwam op die dag om onze verlossing te vieren. Wat een ruimte krijgen wij dan, Heer, van u om u daarin te aanbidden en te verheerlijken. Dank u wel, Heer, voor zomaar eens een preek over de Sabbat. Heer, en dat u de aanvaring niet uit de weg ging, Heer, maar eigenlijk doelbewust de menselijke tradities te lijf ging. U hebt gehoord, maar ik zeg u, Heer, leer ons meer van u en wat u bedoelt in uw woord. En mag dat toegepast worden in ons leven en naar elkaar uit genade. Amen.